Dr. Kit, sal u omgee om ons so ietsie te vertel oor u eie werke, asseblief?
Ja, seker. Nou, die oes is maar skraap. Ek het uitgegee een bundel gedigte in 1920. En die het 6 uitgaves beloop. Maar toe kom die Tweede Wereldoorlog. De uitgever is een Nederlandse firma. En had ik nog nooit zo ver gekomen om een herdruk, die 7e herdruk, die waren in te sturen. Ik wacht ook trouwens om die bundel te vergroten, uit te brengen. Dan had ik geschreven een bundeltje met verspotte gedichtjes, voor verspotte kinders. Ik denk dat was die eerste bundel in Afrikaans van wat die Engelsen noemen Manson's Burst. Ook heb ik uitgegeven privaat een boekje in memoriam, denk ik aan mijn overleden vrouw. En daar staan een klompje gedichten in wat nog niet in die bundel verschenen. Die hoef ik dan bij die uitgebreide bundel te plaatsen. Ook er daar verschenen verschillende tijdschriften een hele aantal gedichten wat ook nog niet gebundeld is. Ik noem u maar Moeder en een coverkindje, wat een zekere bekendheid verwerkt doordat het op muziek gezet is door sommige van ons bekendste componisten. Onder andere Mimi Koetsen onlangs met haar concerttour in Zuid-Afrika nog moeilijk gezien. Muziek van Esler Onderij, denk ik. Verder heb ik geschreven Jan Selye als dichter en denker. Dit was een studie wat ik als student gemaakt heb van Jan Selye. En daar is omtrent 150 exemplaren en een brochurevorm daarvan. Ik zie die brochure is omtrent 26 bladzijden lang. Dit was na Preller zijn inleiding tot die vlakte en andere gedachten. Die meest uitgebreide studie dekt van die werken van Jan Selye. Verder heb ik in die bundel van Dr. Pietje Nienaber, jonge schrijvers, over eigen werk ook een bijdrage geleverd van hoe dat ik begon schrijven en waar je aan het mee leert. Nou, wat, dat is natuurlijk niet eigenlijk proza. Ik zal het nog maar meer klassificeren onder de rubriek journalistiek.
Ja, ja.
En wat journalistiek betreft, denk ik dat het u interesseert dat ik voor lange jaren verbonden was aan die Nieuwe Rotterdamse Courant in Holland. Dit is een courant dat omtrent diezelfde naam heeft als die Times in Engeland. Als student heb ik meegewerkt aan de rubriek Zuid-Afrika. Wordt politiek en cultuur gekregen. En toen ik in 1919 teruggekeerd naar ons land, heb ik mij aangesteld als een Zuid-Afrikaanse correspondent. Ik moest elke 2 weken gaan wat huis krijgen over Zuid-Afrikaanse toestanden en zaken. En met die gevolg dat ik vandaag een groot plakboek heb, wat feitelijk de hele politieke en culturele geschiedenis van Zuid-Afrika bevat. En ik hoop om nog één dag die plakboek te bemaken aan het Vrijstaatse archief.
Dokter, en nou misschien een vraagje, iets over uw werksmethode. Hoe gaan u te werk met die schrijverij?
Ja, laat mij u nog maar Maar als je het zei, dacht dat ik een vaste huis hier in.
Ja, natuurlijk.
Ja. Hij kan niet gaan zitten en zeggen, nou had ik een paar gedichten schrijven. Hij moet wachten voor die inspiratie. Ja. Of, als u wil, totdat hij die gier op een vliegen kreeg om te schrijven. En dan teken hij de dikwijls aan op een stukje papier. Of in zijn meegeval op een sigaretdoos. Of hij vergeet om dit te doen tot Siska. Maar hoe anders gaat het niet met een roman schrijven? Sommige van hen zitten met een tekmachine aan de roman aan schrijven. Maar ik denk als ze dichter met de tekmachine gaan zitten als ze dichter schrijven, dan zal hij voelen alsof daar een brommer bij je rondom en rondom. Ik mag u net misschien vertellen van Couperus wat ik van hem gelezen. Hij heeft nooit geschreven, niet tenzij zijn tafel spiegelglad is. Zijn papier moest ook spiegelglad zijn. En dan heeft hij nog boe opgeschreven met de vergulde pen. Nou, na die aanvankelijke inspiratie schrijf ik mijn gedachten dubbels voor. En al gaande komt er nog meer ingevings uit die onderbewustzijn. U kent misschien die uitdrukking van Emile Zola. De inspiratie zit de travail tous les jours. Het Franse is trouwens niet zo goed, maar het betekent inspiratie is gelijk aan arbeid de hele dag. Voordat ik mijn gedichten publiceer, laat ik eerst nazien en beoordeel of veroordeel. Door een bekende letterkundige vriend. En wonderlijk hoe die influistering van die inspiratie soms komt. U kent misschien bij gedicht die twee boodschappers.
Ja,
nou, ik heb zeker een hele paar weken rondgelopen en gedacht op de ingeving hoe ik die gedicht moet beginnen. En één dag sta ik op een tram in die woelige wereldstad Amsterdam. En hier komen die hele ding voor mij op. Ik heb net een courant gekocht gehad en ik maakte mijn notas boven op die bord. Dit is nu, als je, ik moet zeggen, die begin van die gedicht zo geïnspireerd kreeg. Soms ook kwam die inspiratie voor een gedicht op zo'n wijze dat je die laatste couplet recht hebt, maar die vorige nog. In mijn praktijk als dokter heb ik dikwijls gestaan bij sterfwens en kraamgevallen en gehoord hoe die mensen zeiden: ik kan niet meer. Nou, ik wil graag een gedichtje daarover schrijven. Maar ik wacht nog op die inspiratie om het mooie af te ronden. Nou, die laatste versie die klinkt me zo. Mag God jou helpen. Die laatste keer. Wanneer je zei, ik kan niet meer. Geleerdheidsgedichten, of schoolliederen of verzoek, kon ik nog niet schrijven. Nog minder kon ik jaren geleden voldoen aan het verzoek van een onbekende vriend op Leensburg, wat mij gevraagd om Ons speciaal veronderschrijft 5 minneliederen, 3 treurzongen, 2 of 3 zongen van verlangen, als ook een stuk waarin die onschatbare deugde van een moeder besing wordt. Als u dit kan doen, zei, zal ik u die teksten sturen. Nee, dank u.
Dit is maar zo'n lange bestelling wat ik klaar zeg.
Nou, die oom heeft zeker gedacht, de dichter draait worst uit de worstmachine.
Dokter, nu nog een vraag dat misschien bijna aan je hart ligt. Waarom het u gaan zwijgen destijds?
Ja, meneer Smit, die vraag is niet helemaal juist niet. Want hier ligt overal rond gedichten wat nog niet voltooid is. Onvoltooide gedichten, slikkele man. Die tijd en die gelegenheid, die geleendheid ontbreekt net om hulle achter. Ik is niet meer een loswoord, maar tussen mijn studenten daar niet. Ook als zo horen uit dat u niet meer liefdesgedichten van mij kan verwachten. En richting waarbij ik volgens die kenners baanbrekers werk gedoen het in ons Afrikaanse letterkunde. Dan is daar ook nog die, wat we noemen, die daverende wedloop van die moderne leven. Jij moet die wolf ook van jouw voordeur weggen. Toch kan ik met een geruste geweten melden dat ongunstige kritiek, zoals met een paar van ons dichters gebeuren, geen oorzaak was die van mijn zweeën, of schijnbare zweeën,
ja,
in die laatste jaren. Ik denk dat dichter moet uitstijgen boven alle kritiek en zijn gewone gang gaan.
Wij dank je, dokter. Ik denk daar is helemaal een voldoende antwoord dan op mijn vraag. Nou, misschien een laatste vraag. Wat is uw opinie over die moderne Afrikaanse poëzie? Misschien een goede vraag, bij je insluit.
Ja, meneer Smit, is voor mij een hele moeilijke vraag. Want ergens heb ik geschreven. Dit is noodlottig voor alweer. Als één dichter die ander kritiseert. Want actie verwekt reactie. En die mens die blijft toch maar een mens. Het lijkt voor mij zo alsof een mens aan een meerderwaardigheidscomplex leidt. Als je anderen wil kritiseren. Of liever hun kritiseren.
Ja.
Die ooggarden zijn hier touwtjes luipel van lerven. Uit elkaar nooit in jaren gevlucht. In mijn opinie geeft het net aanleiding voor die vormen of samengroepering van klieken, zoals in Holland en Vlaanderen. Ik wil dus bij al die waardering wat ik heb voor onze moderne dichters en bij die tekortkomens wat hulle poëzie in mijn opinie openbaar. Een beroep op hulle doen. Om die kritiek oor te laten aan die beroepskritici. Of als u wil, die kritikaster. Mijn oude vriend Theo Wassenaar heeft boer aan een van zijn gedichten een gezegde van Goethe gezet. En dit wil ik nou voor troostje voor mij, mede dichters. Dat als er nou afgekomen wordt door een recensent, dan moet je maar denken aan Goethe's woorden. Slaan om dood, die hond. Hij is een recensent.
Dokter, dan wil ons net vragen, is daar misschien iets wat hij aan ons wil voordragen? Iets van uw eigen werken?
Ja, ik weet niet, die keuze is maar een beetje moeilijk, maar ik zou een stukje, ik zou het nou noemen, een stukje proza, wat jaren geleden in uw huisnood verschenen is, aan uw voorlezer, als u wil.
Ja, alsjeblieft.
Dat is getiteld Ons Afrikaners. Ons Afrikaners is een natie. Ons het ons eie taal geboren samen met ons hier in Suid-Afrika. Ons het ons eie geschiedenis. Ons het ons eie godsdienst en tradities. Ons het ons eie roepen. God heeft ons niet verniet hier onder de Suiderkruis geplaatst. Hij heeft zijn doel gehad met die geuze en met die hugenoten. Met die voortrekkers en met die Anglo-Boerenoorlog. Met Porta en met Herzog. Hij heeft vandaag ook nog zijn doel met ons. Die enigste grote levende blanke gemeenschap in Afrika. Ons zal ons kruis blijmoedig dragen. Voorwaarts, dit Zuid-Afrika.
Baie dankie, dokter Adi Kinte.